Ik wil het vandaag eens met jullie hebben over twee woordjes. Gewoon twee woordjes. Maar ik denk dat je toch gaat merken dat in die twee woordjes iets anders zit dan dat jullie soms wel eens denken. En die twee woordjes zijn gewoon eeuwig leven. En ik weet niet waar jij aan denkt als je aan eeuwig leven denkt. Maar ik heb de gewoonte om altijd zo in zijn woordenboek of Wikipedia, of hoe heet die dingen allemaal, eens te kijken. En dan staat er bij eeuwig leven, altijd durend, tijdloos, zonder einde en zulke uitleg. Ja? Eeuwig leven, ja, dat is heel lang, hè? Eeuwig is heel lang. En toch was er een definitie die ik het beste vond, als het gaat om een wereldse definitie. En daar stond, zonder begin of einde in de tijd. En dat is mooi gezegd. Veel beter als gewoon tijdloos, want dan denk je de toekomst. Maar hij zei, of die schreef, dus eeuwig leven zonder begin of einde in de tijd. En dat is al een stukje beter. En toen ging ik denken, maar wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over eeuwig leven? En dan denken we meestal aan welk tekst, denk je? Eeuwig leven? Johannes 3, vers 16, tuurlijk. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat één ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat noemen we dan ook het eeuwige leven. Dus we zijn allemaal christen geworden, en van het moment dat je christen wordt, gaat deze tekst in werking. Ja, wie in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Ja, en ik ben zo blij dat er niet staat, zal misschien eeuwig leven krijgen als hij heel goed zijn best gedaan heeft. Dat was een beetje mijn idee toen ik in de katholieke kerk zat. Ja, ik ben heel katholiek opgevoed, ik ben daar ook mijn ouders dankbaar voor, daar gaat het niet om. Maar daar was het toch het principe, je moet je een hemel verdienen. En doe maar heel veel goede werken. En doe maar heel veel naaste liefde. En misschien kom je dan toch wel eens in die hemel. En ik zat altijd met problemen, hoeveel goed moet ik dan doen? Ja, dat weet je niet. Hoeveel goed moet ik doen om een moord goed te maken? Ja, dat weet ik niet. Hoeveel goed moet ik doen om een leugen goed te maken? Ik weet het niet. En ik dacht altijd maar, als mijn hoopje goed groter is dan mijn hoopje slecht, kom ik er wel. Maar ik kon niet goed tellen, blijkbaar. Ja, want ik kwam erachter dat mijn hoopje slecht toch niet zo klein was als ik dacht. Maar in ieder geval, hier staat, opdat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja? De eerste brief van Johannes schrijft het nog mooier. Ja, dat gaan we samen opzoeken. Neem dus de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5. En daar staat het volgende in vers... Eens kijken waar ik ga beginnen. In vers... Begin met vers 11. Vers 11. En daar staat, Johannes zegt, en dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat je eeuwig leven hebt, staat er in vers 10, 13. Opdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Niet meer gelooft dat je eeuwig leven krijgt. Nee, je hebt het al. Dus eigenlijk, per definitie, iedereen die hier zit, heeft het eeuwige leven al, want het leven is in de Zoon van God. Dus eigenlijk is het nu mijn Bijbelstudie af, of mijn preek, want dat is het eeuwige leven. En toen dacht ik, ja, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Wat bedoelt God dan? Want de Bijbel spreekt nog meer over dingen van het eeuwige leven. En toen dacht ik, ja, maar wat heb ik aan dat eeuwige leven op dit moment nu? Wat betekent dat voor mij nu? En toen dacht ik, ja, maar waar leggen we nadruk op? Leggen we de nadruk op eeuwig leven? Ja? Of op eeuwig leven? Het leven dat in de eeuwigheid door God er al is. En dan gaat het niet meer over tijd, maar eerder over de kwaliteit van het eeuwige leven. Ik hoop dat je een beetje snapt, maar dat komt wel. Als je het nog niet door hebt, dat komt wel. En dus ik heb het voor mij zo opgeschreven. Leef ik dat eeuwig leven uit in mijn leven nu? Kun je dat volgen?
ik heb dat eeuwige leven al, maar leef ik dat leven uit in mijn leven? Ja, zien de mensen aan mij dat ik eeuwig leven heb, zou ik kunnen zeggen. Nu, neem dus Johannes hoofdstuk 17, want ik wil toch even iets benadrukken, dat om een keer heel anders gaat klinken als het gaat over het eeuwige leven. Want als het gaat om het eeuwige leven, ja, dat is al verzekerd. Daar hoef ik niks meer aan te doen. Dat is al voor mij vastgezet. Dus geen probleem. Maar het gaat veel dieper, want wat zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 17? Hij zegt daar in vers 3. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God in Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hola. Dus eeuwig leven heeft niks te maken met een hemel, heeft niks te maken met tijd, heeft te maken blijkbaar met een persoon. Ja? Want wat staat hier? Heel duidelijk dat Jezus zelf zegt, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ja? En denk dan maar terug aan wat we juist gelezen hebben in de eerste brief van Johannes. Het leven, eeuwig leven, is in zijn Zoon. Ja? Dus eeuwig leven heeft niet zozeer te maken met tijd, ja? Maar met de persoon kennen die het eeuwig leven uitleeft. Ja? Dus Jezus zegt hier heel duidelijk, dat is het eeuwige leven, dat ze u kennen. En ik heb daar dikwijls al zitten over nadenken, ik weet niet of jij dat doet als je het woord van God leest, maar wat bedoelt dat woordje kennen? Ja? Kent jij Jezus? Kent jij de Vader? Ja? Ik heb dat misschien al eens hier ooit gezegd, maar heel veel mensen weten heel veel over de koningin van Nederland en misschien van het koningshuis, maar wie kent eigenlijk de koningin hier? Wie heeft ze ooit ontmoet? Wie heeft er ooit mee gepraat? Wie is er al ooit op bezoek geweest? Dus wie kent eigenlijk de koningin? Niemand. Je weet er veel over, maar je kent ze niet. En zo zijn er vele mensen die weten veel over Jezus. Ja, Jezus, ja, hij is op een kruis gestorven en heeft over water gelopen. En heeft water en wijn veranderd. Ja? Dat weten ze wel. Maar hebben ze een ontmoeting gehad met Jezus? Hebben ze gemeenschap met Jezus? Want dat is de betekenis van dit woordje kennen. Gemeenschap hebben met Jezus en met de Vader. En dat gaat zelfs zo diep dat het eigenlijk precies dezelfde betekenis heeft, hou u vast, als de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Het kan niet intiemer zijn, zouden kunnen zeggen. Zo is de gemeenschap die God wil dat ik heb met hem en met zijn Zoon. Dus het eeuwige leven heeft alles te maken met, ken ik die God? Maar God draait het ook andersom ooit. Ja, soms moeten we dus omdraaien. En God zegt op een bepaald moment dat, ik ken u, zegt God. Ik ken u. God kent ons ook. Ja. Hij wil dat we hem kennen, maar hij kent ons. Maar het gekke van de zaak is, toen ik daar aan het opzoeken was, hoe God ons kent, was dat niet zo fraai. Ik ga eens een paar dingen noemen wat hij zegt. Ik ken uw weerspannigheid. Ik ken uw overmoed. Ik ken uw boosheid. Ik ken uw kwade gedachten. Ik ken uw razen tegen mij. Ik ken uw werken. Ik ken uw onbehoorlijk taal. Ik dacht, dat is niet zo fraai, hoe God de mensen kent. Ja? En toen dacht ik, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe wil God mij dan wel kennen? Ja? En ik ga vandaag toch iets even zeggen. Zelfs komt wel dat terug waarom dat met eeuwig leven te maken heeft, maar op zich nog niet. God wil mij kennen, dus dat wil eigenlijk zeggen, God is geïnteresseerd in mij als persoon. Onnoemelijk veel. Ja? Anders zou hij niet voor mij aan de kruis gestorven zijn, sowieso niet. Dus hij moet heel veel van me houden, heel veel geïnteresseerd zijn in mij. Nu, ik was aan het nadenken, als God in mij geïnteresseerd is, in wat is hij dan eigenlijk geïnteresseerd? Ja? En soms leg ik dat op die volgende manier uit, en misschien heb ik hier daar al een stukje van gezegd, maar de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Nu, God is een drie-eenheid, geest, ziel en lichaam van de mens is ook een drie-eenheid. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat zijn drie-eenheden, zijn wij het ook. We hebben dus een geest, een ziel en een lichaam. Trouwens, die ziel is ook weer een drie-eenheid. Want we hebben een wil, we hebben verstand en we hebben gevoelens. Ja, en dus dacht ik, God is geïnteresseerd in mij. Dus hij is in die totaliteit geïnteresseerd. En dat staat ook duidelijk in de Bijbel, dat Paulus op een bepaald moment van iemand zegt, ik bid dat het u naar geest, ziel en lichaam wel gaat. Ja? God is in alle drie geïnteresseerd. Maar toen begon ik dieper na te denken. Toen ik wedergeboren werd, toen ik christen geworden ben, in 1973, hele tijd terug al, toen ben ik geestelijk wedergeboren geworden. Toen is Gods geest in mijn geest komen getuigen dat ik een kind van God was. Ja? Dus dat is verleden tijd. Dat is gepasseerd. Hoef ik mij niet meer druk over te maken. Nou, de Bijbel leert dat mijn lichaam, dat gaat ook eenmaal behouden worden. Wanneer? Als Jezus terugkomt, dan vast we sterven. Ja, en krijgen we naderhand een verheerlijkt lichaam. Dus dat is toekomstig. Dus daar heb ik niks mee te maken. Dus wat schiet er dan nog over? Mijn ziel. Mijn ziel. Dus God is op dit moment geïnteresseerd in jullie ziel. Ja? De geest, dat is al gepasseerd, zou je kunnen zeggen. Het lichaam, dat komt nog. Dus daar hoeven we ons ook niet druk over te maken. Maar de ziel. In 1 Petrus staat dat God zegt dat hij geïnteresseerd is. En daar staat, dat Paulus, of Petrus schrijft, dat hij het einddoel van het geloof, ja, is de zaligheid der zielen. Dat is het einddoel van het geloof. De zaligheid der zielen. Want onze geest is al behouden. In Jacobus staat dat het woord van God is het woord dat uw zielen kan behouden. Ja? In Hebreeën 10 gaat het over het geloof, de geloofsgetuigenis. En dan staat het geloof dat de ziel behoudt. Ja? Dus God is op dit moment geïnteresseerd in onze ziel. Hoe het ook draait of keert. Maar, wat heb ik opgemerkt? Er is ook een tegenstander. En onze geest, daar kan hij niet meer aan. Ja? Want hij is al wedergeboren. Ons lichaam, ja, daar kan hij ook niks, want dat is toekomstig. Waar is dus de duivel in geïnteresseerd? Ook in onze ziel. En de Bijbel zegt zelf dat de duivel met zijn trouwanten zielenvangers zijn. Ze willen onze ziel te pakken hebben. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat God geïnteresseerd is in mijn ziel en dat hij wil dat ik mijn ziel ga behoeden. Ja? En de Bijbel zegt ook, dat Paulus zegt, onze behoudenis moeten we bewerken. Dus die ziel die moet nog bewerkt worden, hervormd worden, gevormd worden, uiteindelijk naar het beeld van God. Nu, de duivel weet dat en die wil dus onze ziel te pakken krijgen. En nu zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 7, Paulus zegt, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Want het goede wil ik wel doen, maar het goede uitwerken, en wat zegt hij dan erachter? Kan ik niet. Dus Paulus zegt hier heel duidelijk, vanuit mijn vlees kan ik niet het goede doen. In hoofdstuk 8 zegt hij zelfs, de gezindheid van het vlees kan God niet behagen. Dus vanuit mijn vlees, mijn zijn, ik, mijn menselijke persoon, om het zo maar te zeggen, mijn vlees, kan geen goed doen, kan God niet behagen. En dan heb ik een vraag, waarom blijven we het dan proberen? Het lukt toch niet. We kunnen het goede niet uitwerken. Want Paulus zei, als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ja? En ik doe niet het goede, maar ik doe het kwade, zegt hij. Dus waarom zijn we dan steeds bezig om toch in eigen kracht beter mijn best te doen, nog wat beter Bijbel te lezen, misschien nog wat meer dit. En God zegt, het lukt u niet. Het vlees kan dat niet. En daarom dat de Bijbel ons leert in hoofdstuk 8, dat wij hervormd moeten worden door ons denken, zodat we langzaam maar zeker gaan zien, ik moet het doen uit de kracht van de Heilige Geest. Ja? En ik moet dus elke keer kiezen. Maar de duivel wil via dat vlees mijn ziel beïnvloeden, want als mijn ziel negatief beïnvloed is, dan heeft dat negatieve werking weer op mijn lichaam. Maar dat noemen ze dan heel mooi psychosomatische klachten en noem maar allemaal op. Dus die ziel wordt negatief beïnvloed en de duivel gaat dus via ons vlees die ziel beïnvloeden. Wat gebruikt hij daarvoor? Je moet meedenken. Wat gebruikt hij om mijn ziel negatief te beïnvloeden? Wat blieft? Alles. Schuldgevoel? Nee, heel simpel. Onze vijf zintuigen. Onze vijf zintuigen gebruikt hij. Hij gebruikt mijn zintuigen om bijvoorbeeld met mijn ogen naar slechte films te kijken. Met een mond om de chocoladepot leeg te eten. Ja, noem maar op. Snap je? Hij gebruikt die dingen via mijn zintuigen. De reuk, de smaak, noem maar op, het handelen. En God zegt, dat mag niet, je mag je ziel niet laten beïnvloeden door die kant. Je moet ze laten beïnvloeden door de Heilige Geest. Wat gebruikt de Heilige Geest om mijn ziel te bewerken? Onzezelfde vijf zintuigen. Ja, want ik kan de Bijbel lezen of een slecht boek lezen. Ik kan een goede film kijken of een slechte film kijken. Dezelfde vijf zintuigen. Alleen moet ik me afvragen, mag ik de Heilige Geest te gebruiken of ga ik langs mijn vlees doen? Ja? Dus God wil ons kennen. Want God is niet zozeer geïnteresseerd in wat jullie doen, hè? Ik weet niet of je dat beseft, maar ik kom er zelf misschien op terug. Toen Mozes naar de farao moest om de Israëlieten eruit te halen, toen vroeg hij aan God, ja, maar zegt hij, wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft als ik daar aankom? Wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft? En hoe noemt God zich dan? Ik ben die ik ben. Zeg dan maar, wie heeft mij gestuurd? De ik ben. Waarom heeft God niet gezegd wat er alle recht toe had? Ik doe wat ik doe. Dat had God kunnen zeggen. Ik doe wat ik doe. En dat heeft u ook bewezen, daar kinderachter bij de farao. Hij deed wat hij van plan was te doen. Maar hij zegt nee. Zeg maar ik ben. De ik ben heeft mij gestuurd. Hoe noemt Jezus zich? Ik ben de goede herder. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben. En dus zegt God, ik ben niet geïnteresseerd in wat je doet, maar in wie jij zijt. Wie zijt jij eigenlijk? Ja? Want ik wil u kennen, gelijk je echt zijt. En daarom zegt God, ik wil laten zien wie ik ben. Want het eeuwige leven ligt in het kennen van God. God, wie zijt jij? Ja, zegt God, ik ben dit en ik ben dat en ik ben dat en ik ben dat. Snap je nou nog niet wie ik ben? En waarom is dat zo belangrijk om te weten wie God is en wie ik ben? Als je het enige door hebt, is het eigenlijk heel logisch. Want wat ik doe, doe ik als gevolg van wie ik ben. Ja? Het is niet omdat ik iets doe dat ik dat ben. Maar als ik iemand ben, iemand betekent, iemand heb met een identiteit, dan ga ik van daaruit ga ik dingen doen. Ja? En daarom kon Jezus ook heel duidelijk zeggen, kijk, zegt hij, je moet mij leren kennen, zodat ik u kan vormen naar mijn beeld. Hè? Gelijk dat staat in dat wij geschapen zijn om Gods beeld te vormen. Want als je mij kent, zegt Jezus, en dan zegt hij iets heel raar. De werken die ik doe, zult gij ook doen en grotere dan deze. Dus door het eeuwige leven anders te bekijken, namelijk dat eeuwig leven zit in Jezus, ga ik dus dingen doen die bij dat eeuwig leven horen. Ja? En dan hoor ik niet meer tot deze wereld, maar dan hoor ik bij dat koninkrijk van God. En bij dat koninkrijk van God horen hele andere dingen als bij dat koninkrijk van de duivel. Maar dan moet ik wel goed beseffen wie ik dus eigenlijk ben. Wie ben ik dus? Nu, en dan zei hij, ja, maar moeten we dan niks doen? Ja, die vraag kun je stellen, oh jawel. Maar andersom. Ik moet niet iets doen om iets te betekenen van God, bij God. Maar omdat ik iets beteken bij God, ga ik dingen kunnen doen. Ja. In 1 Kronieken hoef je niet op te zoeken, zegt David op een bepaald moment tegen Salomo. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader. Dus hij had dat ook door. Je moet God leren kennen, zegt hij tegen zijn zoon Salomo. Ken de God van uw vader. En dan staat erachter, en dien hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed. Dus God zegt, je moet, of Salomo zegt, David zegt tegen Salomo, je moet uw vader kennen, God kennen als uw vader. En dan gaat hem dienen met een volkomen volkomen toegewijd hart. Ja, dat zou het gevolg moeten zijn. Als iemand beweert, ik ken God, dan is dat te zien in zijn gedrag. Een christen gaat anders reageren, anders doen vanuit het feit dat hij God kent. Niet veel weet over God. Ja, er zijn heel veel mensen die veel over God weten en leven gelijk God in Frankrijk, zeg ik dan altijd erachter. Ja, maar als je God echt kent, dan verandert uw leven. Jezus zegt, of de Bijbel zegt, Paul, jij geheel anders. En wat staat erachter? Je hebt Christus leren kennen. Kennen van God is belangrijk. Dat is het eeuwige leven. Ja? Het eeuwige leven is kennen van God. En dan gaat dat allemaal anders worden. Nu, ik heb nog iets ontdekt. Dat het niet aan uw gedrag ligt, heb ik al gezegd. Hè? Het ligt niet aan uw gedrag. Het gedrag moet een gevolg zijn. En ik ga twee teksten in de Bijbel laten zien die eigenlijk heel straf zijn op dat gebied. Namelijk in Matthäus 25, hoeft niet op te zoeken, maar dan gaat het over die 10 maagden. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden. En dan komt de bruiloft en dan hebben die 5 dwaze maagden geen olie bij. En dan komen ze te laat aan en dan kloppen ze aan de deur en ze willen binnen. En dan staat er, later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heere, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Dus er waren er toch die op zoek waren naar Jezus, want ze gingen naar de bruiloft en alles wat je wilt, ja? Maar God zei, ik ken u niet. In Matthäus 7 zegt Jezus, vele zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En ik zal hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Straf, hè? Dus verwacht het alsjeblieft niet van uw daden. Want als het alleen om daden gaat, God zegt, ja, daar draait het niet om. Kent je mij? Heb je een relatie met mij? Ja? Matthäus 11, dat wil ik wel eens samen met u lezen. Matthäus hoofdstuk 11. En dat is zo belangrijk dat we al die dingen goed snappen. Want je kunt heel veel doen in eigen kracht. Hè? De Bijbel heeft het over de gaven van de Heilige Geest. Ja? En in Korinthe 14 of 12 staan verschillende van die gaven opgenoemd. En ik heb eens een Bijbelstudie daarover gehoord van Owenheel. En hij begon met te zeggen, we gaan het over die gaven hebben, maar denk eraan, elke geestelijke gave kan gefaked worden. Elke gave kan gefaked worden. En daarom ook deze mannen die dat zeiden, we hebben toch geprofiteerd, we hebben boze ja, al die gaven noemen ze op. God, ik heb het nu gekend. Die zijn je kunt faken in je geloof. Je kunt je anders voordoen. Ja? Maar God zegt, nee, het moet dieper gaan. Het moet veel dieper gaan. Matthäus hoofdstuk 11... En daar lezen we in vers 27 het volgende. 11, vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven, zegt Jezus, door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wat staat er dan gelukkig achter? En wie de Zoon het wil openbaren. Dus je kunt zoveel Bijbel lezen als je wilt. Je kunt zoveel bidden als je wilt. Je kunt God nog Jezus niet leren kennen, tenzij Jezus het u openbaart. En dus dat moet je vragen aan God. God, wilt je uzelf aan mij openbaren? Wilde mijn ogen openen als ik de Bijbel lees? Wilde mijn oren openen als ik naar een preek luister? Wilde mijn hart openen? Laat het mij zien, want ik wil u leren kennen. En Jezus zegt dat over de Bijbel. Zegt, nader tot mij en dan zal ik tot u naderen. Ja? Dus God wil zichzelf gelukkig openbaren. Dus dat wil eigenlijk zeggen, elke keer als je de Bijbel leest, ik vraag ik u, bid alstublieft, God wilde u zelf openbaren. wil dit laten zien. En ik denk dat we dat wel alles meegemaakt hebben. Hè. Dat gaan bijbelezen en dat er zo'n tekst uitspringt op een bepaald moment. Ja? Of er wordt iets gezegd in de preek en dat denkt, oh, dat is voor mij. Ja? Dat is God, mensen. Dat is God. En leer die stem van God stilletjes aan beter verstaan. Ja? Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Kende de stem van Jezus. Kende de stem van de Heilige Geest. Ja? Want hij zit daar binnenin soms te praten, maar we hebben het zo druk en we zijn met dit bezig en dat bezig. En daartussenin zit de Heilige Geest ook nog wat te zeggen. Ja? En we horen het soms niet van al het lawaai dat allemaal in onze kop zit met al die kleine dingetjes waar we het straks over hadden. En daar zit de Heilige Geest ook nog ergens tussenin. Ja? En we moeten die stem leren verstaan. Ja? Heel raar hoe dat werkt, maar er moet een neiging zijn om dat te willen doen. En daarom zegt de Bijbel ook, God leren kennen, eigenlijk is het heel simpel. Als iemand beweert God te kennen, wat zegt Jezus op een bepaald moment? Aan de vruchten zullen ze kennen. Ja? Iemand die God kent, die Jezus kent, die gaat anders worden, die gaat anders reageren. Dat kan niet anders. Nu, neem dus Titus. En dat zijn zo van die dingen toch die tegelijkertijd een beetje als waarschuwing dienen. In Titus hoofdstuk 1. In Jeremia staat bijvoorbeeld dat God zelf zegt, ik zal hun een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. Ja? God geeft ons een hart om hem te leren kennen. Maar in Titus hoofdstuk 1, daar staat in vers 16, ja, en dat gaat over mensen die verkeerd waren daar in de gemeente, en dan staat er, ze belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed. Ja, ze belijden wel dat ze God kennen. Ze zeggen wel dat ze God kennen. Maar met hun werken laten ze iets anders zien. En dan staat er omdat ze ongehoorzaam zijn. Staat erbij. En daar heb ik eruit gepikt. Ja, als ik beweer dat God mijn God is, dan moet ik hem gehoorzamen. Dat gaat niet anders. Jezus zegt op een bepaald moment, heel duidelijk, heb ik hier al ooit aangehaald, gij noemt mij Heere, Heere. Maar je doet niet wat ik zeg. Je doet niet wat ik zeg. Stop dan ook met mij Heere te noemen. Ja? En ik weet niet hoe het met uw gebed is, maar mijn gebed is heel dikwijls andersom. Dan begin ik met Heere Jezus. Zo beginnen we toch heel regelmatig onze gebeden. Hè? Heere Jezus. En dan begint het. Wilt gij mij helpen? Wilt gij mij leiden? Wilt gij mijn kinderen zegenen? Wilt gij mijn moeder genezen? Wilt gij mijn zoon helpen met zijn examen? Wilt gij... Wie is dan de Heer? En wie is de knecht? Ja? Mag dat dan niet? Jawel, jawel. Maar begin misschien eens eerst met wat Paulus deed toen hij tot bekering kwam. Toen Paulus tot bekering kwam, zei hij, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja? En zo zouden we elke morgen moeten opstaan. Heer, wat wilt gij dat ik vandaag voor u doe? En dan kun je er rustig bij zeggen, en terwijl ik dat doe, wilde dan mijn kinderen zegenen? En wilde dan dat? Natuurlijk, dat mag. Maar eerst de andere. Ja? We hebben God leren kennen en dan zegt de Bijbel, pas op. Je beleidt wel dat je hem kent, maar hoe zit het met uw daden? Ja? Ik heb die tekst al aangehaald, maar daar wil ik mee eindigen in. En daar staat, nee, wacht, die tekst wil ik toch ook nog even eerst samen met hem lezen. Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. En daar staat in vers 17. Of we beginnen bij vers 15, dan hebben we de hele context. En dan zegt Paulus tegen de Efeziërs, daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen. Nou, wat had hij gehoord, mensen? Ik weet niet of je daar goed bij stilstaat, je moet het altijd goed lezen. Ja? Wat zegt hij dat hij gehoord heeft van die Efeziërs? Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen. Ja? Horen dat de mensen van de gemeente van Helmond? Horen de mensen van uw geloof en van de liefde die je onder elkaar hebt? Ja? Ik hoor heel dikwijls van gemeenten de problemen en dat er mis is en de oudste dit en de mensen dat. Dat hoor ik. Spijtig genoeg heel dikwijls. Maar hij hoorde van hun geloof en van hun liefde. En daarom zegt hij, daarom houd ik niet op te danken. U gedenkende bij mijn gebeden. En wat bidt hij dan? Opdat de God van onze Vader, Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, wat wou hij geven aan die Efeziërs? U geven de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Dat is wat we voor elkaar moeten bidden. Heer, geef hen wijsheid zodat ze u beter leren kennen in de plaats van al die andere gebeden. Dat mag ook. Natuurlijk mag dat allemaal wel. Maar God wil dat we hem beter leren kennen. En Paulus bidt voor die Efeziërs. God geef hen de geest van wijsheid en openbaring om u te leren kennen. Verlicht de ogen van uw hart, zodat je weet. En zo gaat hij maar verder. Ja? En dat is iets, wij moeten veel meer geestelijke gebeden voor elkaar bidden. Voor wijsheid, voor inzicht, om God beter te leren kennen. Want dat is het eeuwige leven, dat we hem kennen. Ja? En dan Efeze 4... En daar ga ik mee eindigen. Efeze 4. En daar staat bij mij boven vers 17. De nieuwe levenswandel. En hij zegt in vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere. Dat je niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. Ja, Romeinen 12, 2. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Stop nou toch eens, gehoord nu bij de koninkrijk van God, stop met te leven en te wandelen zoals de wereld of de heidenen wandelen in hun ijdelheid van hun denken. Daarom zegt de Bijbel, wordt veranderd in uw denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid om gratis wind te slaan uit allerlei onreinheid. Maar, altijd let op korte woordjes, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dat is zo belangrijk, mensen. Ja? En daarin zit het eeuwige leven. De andere eeuwige leven, dat is al verzekerd. Daar hoeven we ons niet meer druk over te maken. Ja? Als ze mij vragen, ach Martha, jij gelooft zeker dat je naar de hemel gaat? Dan zeg ik, nee, ik geloof dat niet. Ik weet dat. Ik weet dat. Ja? En niet op basis van wat ik doe of wie ik ben, maar op basis van wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ja? En die Jezus, die wil ik meer leren kennen. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we met elkaar hierover mochten nadenken. En ik bid u, Heer, voor één ieder van ons, ook voor mezelf, Heer, dat we steeds meer u mogen leren kennen zoals u werkelijk bent. U bent de ik ben. En daarom bid ik u dat elke keer als we uw woord lezen en we komen zoiets tegen als u uitspreekt, ik ben dit of ik ben dat, dat we daar eens over nadenken en dat we dat laten doordringen. Heer, alleen al lassen. Ik denk aan dat zinnetje. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Heere, wat is dat toch een machtig woord. U hebt alles geschapen, alles. Ja, elk kleinste ding in ons menselijk lichaam, kleinste ding hier op aarde. Heer, toen u de aardbol gewoon nog maar gemaakt had, er was nog niks op, maar gewoon de aardbol, zat daar al alles in wat we nodig hadden. Heer, daar zaten de ertsen in, daar zat het ijzer in, daar zat het koper in. Alles zat erin. Alles wat we rond ons konden zien, zat al in die aardbol door u erin geplaatst. Wat bent u een machtig God. En daarom bid ik u, Heer, help ons om u beter te leren kennen. Heer, maar we hebben ook gelezen dat het niet gaat, tenzij u zichzelf aan ons openbaren wilt. Heer, en dit is mijn gebed voor vandaag, voor één ieder die hier is. Wilt u zichzelf openbaren aan één ieder die hier is, door uw woord, door de schepping, door andere mensen, door wat dan ook, maar dat meer en meer mag gezien worden wie u werkelijk zijt. Heere, zegen deze gemeente in uw eigen naam. Amen.